Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste vrienden, hartelijk welkom op De Rots in de volle branding. We vernamen het allemaal in de grote media, het overlijden van Michail Gorbatsjov. Op Wikipedia worden in enkele zinnen, als een soort inleiding, heel kort zijn leven samengevat. Michail Gorbatsjov werd geboren in Kraj Stavropol op 2 maart 1931 en overleed te Moskou op 30 augustus 2022. Hij was van 1985 tot 1991 secretaris-generaal van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie en van 1990 tot 1991 president van de Sovjet-Unie. Zijn poging om de Communistische Partij te hervormen leidde uiteindelijk niet alleen tot het einde van de Koude Oorlog, waarvoor hij op 10 december 1990 de Nobelprijs voor de Vrede ontving, maar onbedoeld ook tot het einde van de politieke almacht van de partij en daarmee tot het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Tot zover deze heel korte samenvatting. Gorbatsjov werd dus geboren in Kraj Stavropol in een boerenfamilie en werkte aanvankelijk als een oogstmedewerker in verschillende collectieve boerderijen. Kraj Stavropol ligt helemaal in het zuidwesten van Rusland, nabij de Kaukasus, ten noorden van onder andere Tsjetsjenië, Georgië. In 1955 studeerde hij af aan de Staatsuniversiteit van Moskou in de rechten. Tijdens zijn studie werd hij partijlid en was zeer actief. In 1970 werd hij eerste secretaris van de Communistische Partij in zijn geboortestreek. In 1974 algemeen eerste secretaris van de Opperste Sovjet en in 1979 lid van het Politbureau. Na de dood van Konstantin Tchernenko in 1985 werd hij benoemd tot algemeen leider van het Politbureau en was daarmee de nieuwe machthebber van het land. Maar hij kwam aan de macht in een periode waarin de Sovjet-Unie een diepe malaise doormaakte, zoals de torenhoge militaire uitgaven ten gevolge van de oorlog in Afghanistan, de zeer slechte economische toestand, ook door een verouderde industrie, waarbij de meest levensnoodzakelijke goederen ontbraken enzovoort. Maar vooral waar het morele gezag van de partij tot een nulpunt was gedaald. En bovendien waren de Verenigde Staten, onder leiding van Ronald Reagan, de Sovjet-Unie militair voorbijgestreefd en bouwden ze hun koppositie steeds verder uit in deze koude oorlog. Gorbatsjov zag in dat het zo niet verder kon en er dringend hervormingen nodig waren. Daarbij werkte als katalysator de kernramp van Tsjernobyl in 1986. En zo kwamen twee bekende begrippen naar boven: glasnost, openheid, en perestroika, hervormingen. En voorzichtig liet Gorbatsjov de teugels vieren. Vele zuiveringsronden in het partijapparaat zetten de meeste hardliners buitenspel, terwijl meer hervormingsgezinden hun plaatsen innamen, ook in het leger. En verbaasd zagen, en ook wij, zowel het binnen- als het buitenland, eerst aarzelend, maar later een storm van veranderingen trekken door het gammele Sovjetrijk. Maar terzelfde tijd begon het nationalisme in de deelstaten op te komen. Naar later bleek had Gorbatsjov hiermee krachten losgemaakt die hij al snel zelf niet meer onder controle had. En de partijbazen in de deelstaten, die hun kaarten op het oprukkende nationalisme begonnen te zetten, begonnen zich al snel steeds onafhankelijker van het centrale gezag in Moskou op te stellen. Gorbatsjov probeerde dit wel te herstellen, ook met harde hand, maar de hervormingsideeën waren niet meer te stuiten, want ook het leger werd ermee bezield. In augustus 1991 volgde wel een soort van staatsgreep door de communisten van de Oude Garde, maar die mislukte en president Boris Jeltsin werd de nieuwe grote man. En we kennen het vervolg met de oprichting van het GOS, Gemenebest van Onafhankelijke Staten, in 1991 in plaats van de oude Sovjet-Unie. De positie van Gorbatsjov werd wel door Boris Jeltsin min of meer hersteld, maar Gorbatsjov verloor alle populariteit in eigen land, ten gevolge van de chaos met stijgende armoede, werkloosheid enzovoort. Bij een volgende verkiezing haalde Gorbatsjov amper 1% van de stemmen. Maar anderzijds, zijn populariteit bleef wel zeer hoog in het buitenland. Hij werd zelfs de eerste en enige Sovjetleider die bij het Amerikaanse publiek populairder was dan de eigen president. En zo werd hij een geliefd spreker in het Westen, wat voor hem ook een inkomen betekende, daar hij een gewoon privépersoon was geworden. Bij aanvang prees hij Vladimir Poetin voor het brengen van stabiliteit in het land na de woelige jaren na de val van de Sovjet-Unie. Maar later, zoals in 2011, uitte hij sterke kritiek op de uitslag van de verkiezingen door fraude gewonnen door de partij van Poetin. Maar hij spaarde ook zijn kritiek niet op het Westen door het niet nakomen van afspraken na de val van de Berlijnse muur. Michail Gorbatsjov overleed op 91-jarige leeftijd na een lange ziekte in een ziekenhuis in Moskou. Zijn vrouw, Raissa, overleed reeds in 1999. Hun enige dochter, Irina, heeft 2 dochters. Ik laat het hierbij. Het is uiteraard ook nog altijd een bondige samenvatting, maar er bestaat ook een parallelle geschiedenis in zijn levensweg, die de katholieke website Aletheia in een aantal artikels naar boven brengt. En deze parallelle weg zou ik met jullie eens willen doornemen. Maar eerst een streepje muziek. Een zeer bekende zanger is wel Ivan Rebrov. Eigenlijk is het een Duitser, maar met een Russische moeder, maar die voornamelijk een repertoire had van Russische folkloristische liederen. En we gaan door hem deze uitzending wat opfleuren. En we starten, ja, het kan niet beter passen met het lied Perestroika.
Vertreiben und alle Fensterscheiben nach Osten froren zu. Es ließen Schnee und Kälte die Hoffnung uns verlieren und so begann das Frieren dann ohne Pelz und Schuh.
Perestroika, sing mit, mein Kind. Perestroika, weil es damit beginnt. Perestroika, sing mit, mein Kind. Perestroika, weil es damit beginnt. Ein Lied durchdringt die Kälte, ein Ruf wird um Vertrauen, um Neues aufzubauen. Der Weg ist noch so weit. Ein Wort besiegt die Kälte, wenn wir noch zögern schauen, beginnt das Eis zu tauen für eine neue Zeit. Perestroika, sing mit, mein Kind. Perestroika, weil es damit beginnt. Perestroika, sing mit, mein Kind. Perestroika, weil es damit beginnt. Das Eis und Schnee nun weichen und alles neu beginnt. Perestroika, sing mit, mein Kind. Perestroika, weil es damit beginnt. Perestroika, sing mit, mein Kind. Perestroika, weil es damit beginnt. Perestroika, sing mit, mein Kind. Perestroika, weil es damit beginnt. Perestroika, sing mit, mein Kind. Perestroika, weil es damit beginnt. Perestroika.
Zoals reeds aangekondigd, stel ik voor Michail Gorbatsjov te benaderen vanuit een andere hoek dan vanuit de grote media. De katholieke website Aletea verzorgde zelfs enkele artikels over de gewezen president van de Sovjet-Unie. En we gaan zelfs terug naar zijn eerste levensjaren. Hij werd dus geboren op 2 maart 1931. Aan het bewind is Jozef Stalin, die 3 jaar later startte met de grote zuiveringen, waarmee vermeende en echte tegenstanders verdwijnen in gulags en gevangenissen of worden vermoord na schijnprocessen. En uiteraard kenmerkend zijn de zware onderdrukking van de verschillende vormen van het christendom. Het marxistisch-leninistisch Sovjetbeleid pleitte voor de controle, onderdrukking en eliminatie van religieuze overtuigingen en moedigde de verspreiding van het marxistisch-leninistisch atheïsme in de Sovjet-Unie aan. De staat pleitte voor de vernietiging van religie en om dit doel te bereiken hekelde de religieuze overtuigingen als bijgelovig en achterlijk. En de communistische partij vernietigde kerken, synagogen, moskeeën. Religieuze leiders werden lastiggevallen, gevangen gezet, ook geëxecuteerd. De scholen en de media werden overspoeld met anti-religieuze leringen en de partij introduceerde zijn geloofssysteem, genaamd het wetenschappelijk atheïsme, en dat met zijn eigen rituelen en proselieten. En het artikel van Aletea vat wel aan hoe Gorbatsjov zich steeds als atheïst is blijven noemen, maar dan toch met respect tegenover de religies. Hij werd dus geboren als zoon van kolchosouders Sergei Gorbatsjov en Maria Panteleïevna. Kolchozen bezaten een klein stukje eigen grond in bezit. Vader en moeder waren overtuigde communisten. Zoals ook de vader van zijn moeder, Pantelei Gopkalo. Deze was zelfs voorzitter van zo'n kolchos. Alleen zijn grootmoeder, de moeder van zijn moeder, viel in deze familie op door haar vroomheid, omdat zij nooit echte communistische ideeën wou aanhangen. En het was deze christelijke vrouw die verantwoordelijk was voor de clandestine doop van haar kleinzoon Michael. Een doop die ervoor zorgde dat de naam van de jongen werd veranderd. Toen hij geboren werd, hadden zijn ouders hem eigenlijk Victor willen noemen. Een naam die hij uiteindelijk maar 14 dagen zou dragen. En de volgende getuigenis komt van Gorbatsjov zelf, tijdens een interview in 2011 met journalist Dimitri Gordon. Hij zei toen: "Ik werd naar het nabijgelegen dorp Letnitskoy gebracht, waar een kerk was. Mijn grootvader van vaderskant, Andrei, werd gevraagd: hoe zullen we hem noemen? Michael, antwoordde hij. En alles was zo beslist. Mijn ouders hadden er niets over te zeggen." In het katholieke tijdschrift La Vie, ook in een interview, verscheen iets meer over deze doop. Het sacrament werd toegediend voor een icoon van de Maagd Maria, maar bedekt met een groot portret van Lenin, om de politie voor de gek te houden. Het was uiteindelijk een samenleving van twee werelden waarin Michail Gorbatsjov werd opgevoed en dat hem nooit heeft geschokt. En herhaaldelijk vertrouwde hij later toe aan de Russische media hoe in het huis van zijn grootouders de iconen altijd omringd waren met portretten van Lenin en Stalin. En daartussen Maria.
Santa Maria, Santa Maria.
En we weten allemaal hoe in deze periode van de val van de Berlijnse muur, de val van de Sovjet-Unie en de onafhankelijkheid van de vele Oostbloklanden, naast Michail Gorbachev een andere zeer belangrijke persoon was opgetreden, de nu heilige paus Johannes Paulus II uit Polen. En zo kom ik bij een volgende historische gebeurtenis. We zijn 1 december 1989. Volgens een Italiaans persagentschap hebben meer dan 1 miljard kijkers in 80 landen deze historische gebeurtenis kunnen volgen. En Alethea plaatst er een heel passende titel bij. De ontmoeting van de twee slaven die het lot van Europa veranderden. En de inleiding vermeld. Op 1 december 1989 bezocht een ongewone pelgrim, paus Johannes Paulus II, in Rome. Miljoenen kijkers keken live toe hoe Michail Gorbachev op de binnenplaats van Sint-Damascus aankwam en de privébibliotheek van het hoofd van de katholieke kerk binnenstapte. En dan volgt de vraag. Maar wat deed de belangrijkste vertegenwoordiger van de internationale communistische beweging in het Apostolisch Paleis 3 weken na de val van de Berlijnse muur? En ik lees verder. De paus was waarschijnlijk de meest ongeduldige van de twee. Want het idee voor zo'n topontmoeting kwam van de paus. In juni 1988, toen Gorbachev ter gelegenheid van het 1000-jarig doopsel van Rusland het einde van de godsdienstvervolging in de Sovjet-Unie afkondigde, was de staatssecretaris Agostino Gassaroli voor deze herdenking uitgenodigd en persoonlijk ontvangen door de meester van het Kremlin, aan wie hij een handgeschreven uitnodiging van de Heilige Vader had overhandigd. En wie had dan kunnen denken dat het hoofd van de communistische partij een bezoek zou brengen aan de Sint-Pieter in Rome? En meer nog, wie had kunnen denken dat de Berlijnse muur enkele dagen voor de uitvoering van dit project zou instorten? Maar de geschiedenis was al met zichzelf op de loop gegaan, schrijft de auteur. Michail Gorbachev had al een begin gemaakt met het losmaken van de wurggreep die de volkeren van Oost-Europa gevangen hield door hen te verzekeren dat hij nooit meer Sovjet-tanks zou sturen om hen te onderdrukken, zoals zij dat hadden gedaan in Oost-Berlijn in 1953, Boedapest in 1956 of Praag in 1968. Anderzijds had de Poolse paus al geprobeerd al deze bevolkingsgroepen weer vertrouwen te geven door zijn beroemde Wees niet bang, door zijn duidelijke steun aan de vakbond Solidarność en vooral door zijn 3 triomfantelijke bezoeken aan Rome, aan Polen, in 1979, 1983 en 1987, waar de paus telkens bevestigde dat het communisme slechts een parenthese is in de geschiedenis, een soort verschijnsel tussen haakjes. En zo was het optreden van Gorbachev een zegen die deze overtuiging bevestigde. En zo ontmoetten ze elkaar op die 1 december 1989, elk met hun wel omschreven doel. Gorbachev hoopte door zijn komst naar het Vaticaan een plechtige aanmoediging te vinden voor perestroika, het voorzichtig liberale beleid dat hij sinds 3 jaar, niet zonder risico's, probeerde op te leggen aan zijn eigen land en aan het hele socialistische blok. En Johannes Paulus II van zijn kant wilde zijn bezoeker ervan overtuigen om de in de Sovjet-Unie zo lang ondermijnde godsdienstvrijheid af te kondigen. Uiteraard voor alle christenen, maar in het bijzonder voor de enkele miljoenen katholieken van de Byzantijnse ritus die in het westen van Oekraïne al 4 decennia lang het martelaarschap ondergingen. En alzo duurde deze tijd-aan-tijd ontmoeting 80 minuten, waarna beide mannen glimlachend buiten kwamen. Een werkelijk buitengewone gebeurtenis heeft zojuist plaatsgevonden, verklaarde Gorbatsjov nadien, zichtbaar ontroerd. Wat perestroika betreft, kreeg hij wat hij wilde. De paus steunde duidelijk zijn beleid en beloofde op het diplomatieke front bereid te zijn een top van Oosterse en Westerse landen aan te moedigen naar het model van de conferentie van Helsinki in 1975 om de grondslagen te leggen voor een herenigd maar neutraal Europa, zonder de Amerikaanse overheersing die in de wandelgangen van het Kremlin zo gevreesd werd. Ook Johannes Paulus II was tevreden. Gorbatsjov verzekerde hem dat hij snel een nieuwe wetgeving in zaken gewetensvrijheid zou goedkeuren en nodigde de paus zelfs uit voor een bezoek aan de Sovjet-Unie. Natuurlijk, de mogelijkheid van een dergelijke bezoek ligt in de handen van het Moskouse patriarchaat dat er geen voorstander van is. Maar het was hier de intentie van Gorbatsjov die telde. Waar het om ging was om de grondslagen te leggen voor een Europa dat met twee longen ademt, zoals Johannes Paulus II zei, en dat een echt gemeenschappelijk huis is, zoals Gorbatsjov herhaalde. De twee mannen hadden een gemeenschappelijk punt gevonden. Zij willen tot geen prijs een Europa onder Amerikaanse invloed, nog in cultureel, nog in politiek, nog in militair opzicht. En dit laatste is uiteindelijk een zeer belangrijk en actueel punt. En de auteur schrijft verder. 30 jaar later is het gemakkelijk vast te stellen dat deze gemeenschappelijke hoop sterk is gedwarsboomd door ongebreideld consumentisme, door meedogenloze globalisering, door de opmars van de NAVO-regimenten naar het oosten enzovoort. Toch zal de geschiedenis zich die uitzonderlijke ontmoeting herinneren als het hoogtepunt van een formidabel proces dat in een tijdsbestek van 10 jaar het aanschijn van de wereld veranderde. Enkele weken na zijn reis naar Rome verklaarde Gorbatsjov in een artikel: alles wat in Oost-Europa is gebeurd zou niet mogelijk zijn geweest zonder de aanwezigheid van deze paus. 1 december 1989 is waarlijk de dag dat 5 miljoen gelovigen hun vrijheid terugvonden.
Welkom bij Radio Maria.
En dat was Ivan Rebrov met het bekende Wolga-lied. Graag wou ik nog eindigen met een laatste artikel. Een artikel om een beetje onze nieuwsgierigheid wat aan te wakkeren. En de titel luidt: Is Michail Gorbatsjov als christen overleden? De begrafenis van Michail Gorbatsjov, die op 30 augustus overleed, vond plaats op zaterdag 3 september 2022 in Moskou. Hoewel zijn familie heeft aangekondigd dat er geen religieuze dienst wordt voorzien, circuleren er al geruime tijd geruchten over zijn toenadering tot het christelijke geloof. En daarom deze toch wel terechte vraag: is hij als christen overleden? Alleszins, na zijn historische ontmoeting met Johannes Paulus II op 1 december 1989, heeft Gorbatsjov duidelijke tekenen gegeven van een persoonlijke toenadering tot het christendom en zijn waarden. In 2008, tot verbazing van vele pelgrims in Assisi, liep daar, incognito, Michail Gorbatsjov met zijn dochter Irina rond. En zo verklaarde hij op 19 maart 2008 toe aan de monniken van de basiliek van Assisi. Het is dankzij Franciscus van Assisi dat ik naar de kerk ben gekomen. En daarom was het belangrijk voor mij om zijn graf te bezoeken. Voor mij is Sint Franciscus de alter Christus, de andere Christus. Zijn verhaal fascineert me en hij heeft een fundamentele rol in mijn leven gespeeld. Ik ben zeer ontroerd om hier te zijn, op deze plaats, die zo belangrijk is, niet alleen voor het katholicisme, maar voor de hele mensheid. Ook de Litouwse monnik Miroslavo Anus Kivicius, die op dat moment aanwezig was, vertelde later aan het Italiaanse dagblad La Stampa dat Michail Gorbachev, vergezeld van zijn dochter Irina, een half uur bij het graf van de heilige Franciscus heeft doorgebracht alvorens de basiliek te bezichtigen. En de broeders al daar waren diep onder de indruk van de manier waarop de voormalige atheïst sprak, waaruit bleek dat hij sterk beïnvloed was door de spiritualiteit van Sint Franciscus. Gorbachev vroeg zelfs om theologische teksten die hem in staat zouden stellen zijn begrip voor de grote heilige te verdiepen. Hij zei onder meer dat hij zeer verheugd was in Assisi te zijn, een plaats die volgens hem dus niet alleen belangrijk is voor katholieken. Het leven van de heilige is buitengewoon interessant en schept een grote spirituele tendens, aldus Gorbachev. Tussen haakjes, hij verklaarde dan wel, na zijn verrassingsbezoek aan Assisi, in een interview met een Russisch agentschap, ik bezocht het graf als toerist, niet als pelgrim. Maar we kunnen dat misschien beschouwen als een oude reflex die typisch is voor een Sovjetleider die bij zijn geboorte in het geheim door zijn grootouders werd gedoopt en zich ervan bewust was dat hij, als hij niet had beweerd atheïst te zijn, nooit carrière zou hebben gemaakt in de communistische partij. Zo verklaarde zijn tegenstander in de Koude Oorlog, de Amerikaanse president Ronald Reagan, aan zijn adviseurs dat hij Gorbachev ervaarde als een onderdrukte gelovige. Maar er was nog een tweede ontmoeting met Paus Johannes Paulus II en dat was op 17 juni 2000. Gorbachev verklaarde nadien in de Osservatore Romano dat zijn leven en zijn keuzes werden beïnvloed door de persoonlijke getuigenis van zijn vriend Johannes Paulus II. Hij verklaarde toen letterlijk: de paus getuigde dat God aanwezig is in het hart van elke mens. En Gorbachev besloot met dat het christelijk denken zijn geest nooit heeft verlaten. Zo is ook geweten dat een deel van de prijs verbonden aan de Nobelprijs die hij ontving in 1990 heeft gediend voor de restauratie van de kerk van zijn geboortedorp, zoals ook onder andere de bouw van ziekenhuizen. Een ander voorbeeld, op de dag van het overlijden van zijn echtgenote Raissa, op 20 september 1999, heeft Gorbachev onmiddellijk zijn vriend, metropoliet Yevtsail van Kutich, gevraagd de uitvaarddienst te leiden. En een priester die toen de plechtigheid bijstond, vertelde later aan Aletheia dat hij het zeer waarschijnlijk acht dat er een privé religieuze begrafenisdienst van Gorbachev zeker niet uit te sluiten is.
Das Lied vom Werden und Vergehen auf der Erde singt das große Meer. Wie Hoffnung, Schmerz und Trost entstehen auf der Erde, singt das große Meer. Ewig klingt die alte Melodie, einmal Moll und einmal Du. Denken darum, für den Kreise herum, weil es in der Unendlichkeit verschwimmt. Das Lied vom Werden und Vergehen auf der Erde singt das große Meer. Wie Liebe, Hass und Leid entstehen auf der Erde, singt das große Meer. Mächtig greift die Flut nach Ufer und Land, und das Lied wird zum Montag. Zwingt so dann endlich den Orkan zur Ruhe. Weit steigen Wolken aus dem Meer, und der Wind treibt sie auf in dem ewigen Land. Denken darum, für den Kreise herum, weil es in der Unendlichkeit verschwindt. En
dat was nogmaals Ivan Ribrov met, vrij vertaald, het lied van komen en heen gaan. Beste vrienden, om deze uitzending af te sluiten, gaan we nog luisteren naar een stukje uit een interview van de BBC in 2019 met Michail Gorbachev. Een bijzonder belangrijke gedachte bij hem was het verbannen van welke oorlog ook, en vooral van een dreigende nucleaire oorlog. Denken we aan zijn bezoek aan Assisi, waar hij zijn grote verering uitte voor de heilige Franciscus, het symbool van de vrede. We gaan luisteren met een passende vertaling.
Пока есть особенно оружие и массовое уничтожение и ядерное в первую очередь. Это колоссальная опасность. Причем может это произойти независимо от политических решений.
Zolang er massavernietigingswapens bestaan, voornamelijk nucleaire wapens, is het gevaar kolossaal welke politieke beslissingen er ook mogen worden genomen.
Или сколько сейчас у нас подлого народа, который взрывает то там, то там. так они же могут взять контроль и где-то над каким-то частью оружия. А если пойдет оружие, то ответ же пойдет. Поэтому нельзя допустить этого.
Kijk, hoeveel kwaadwillige mensen er zijn vandaag, die rondlopen en dingen opblazen. Ze kunnen de controle bekomen over sommige van deze wapens. En als de wapens worden afgevuurd, zal dat op zijn beurt vergeldingen geven. Dat kan niet worden toegelaten.
Вот все народы должны заявить, все народы, что ядерное оружие должно быть уничтожено. Это мы будем спасать себя и планету.
Zo moeten alle naties verklaren, alle naties, dat nucleaire wapens moeten vernietigd worden, om onszelf en onze planeet te redden.
В стране, в которой столько было разрушено войной, в стране, в которой погибли миллионы, действительно миллионы людей.
In een land als het onze, waar de oorlog zo destructief was, waar miljoenen mensen stierven, we voelden dit zoals in geen ander land. Toen ik secretaris-generaal werd van de communistische Sovjetpartij, reisde ik door de steden en de dorpen om de mensen te ontmoeten, om mezelf voor te stellen en met hen te praten.
Боже, ни о чем мне не пришлось говорить, только об одном. Все говорят.
En daar was één ding waarover iedereen sprak. De mensen zeiden me: Michael, welke problemen we ook mogen hebben, zelfs voedseltekort, geen zorg. We zullen het kweken. We hebben genoeg voedsel. Maar zorg ervoor dat er nooit geen oorlog komt. Ik was zeer verwonderd.
Thank you.
Zo, beste vrienden luisteraars, dit was een interview met Michail Gorbatsjov op de BBC in 2019. Heel actueel. Ik vond het toch nuttig om toch even bij deze man stil te staan naar aanleiding van zijn overlijden. En dan vooral de band met de heilige paus Johannes Paulus II en de betekenis van deze ontmoeting, met enorme gevolgen voor Oost- en West-Europa. Ik dank jullie voor het luisteren en uiteraard neem in jullie gebed de vrede op en heel in het bijzonder, uiteraard, in Rusland en Oekraïne, die naar een gevaarlijk punt schijnt te evolueren. We weten niet waar het naartoe zal leiden, maar we weten alleszins als gelovigen dat de Heer daarboven staat. En laat ons er dan toch maar uitgaan met een ontspannend lied, nogmaals gezongen door Ivan Rebrov. En we spreken af volgende week voor een nieuwe uitzending. Dank voor het luisteren.
Kamaya, Sadu Yagra, Malina, Kamalika, Malika, 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 Malika,